Stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus, zondag 23. Zondag 23 van de Heidelbergse Catechismus, van de rechtvaardigmaking. Vraag 59. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? En het antwoord luidt dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwigen levens. Vraag 60. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Antwoord: alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat mij mijn conscientie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods waarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, in zover ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Vraag 61. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Het antwoord: niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs Gode aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover. Tekstwoord daarbij is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Romeinen 3, vers 28. Daar spreekt het woord des Heren: wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Vanmorgen hebben wij een ogenblik gelet op de borg en middelaar in zijn lijden in de hof. Daar zou je uit kunnen vragen: hoe is dat nu voor een ieder persoonlijk? Geloof ik nu uit genade in die Zone Gods, in die Heer Jezus Christus, dat die lijdende en stervende borg en middelaar mijn zaligmaker, mijn zondedrager is? Dat hij niet alleen voor anderen, maar ook voor mij zijn dierbaar bloed heeft gestort en aan het vervloekte hout des kruises genageld werd. Dat is altijd een zeer persoonlijke zaak. Kun je elkaar niet aanpraten. Je hebt altijd mensen die zich erg druk maken met anderen. Daar gaat het maar makkelijk, of daar nemen ze maar aan, of zus of zo, maar och, je schiet er allemaal zo weinig mee op. Het lijkt wel of dat wij dan een soort wakers zijn. En ja. Het is zo waar, God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Nog ons aannemen, nog ons niet aannemen. Het baat ons niet. God is het die rechtvaardig maakt. Christus is het die gestorven is, die de dood is ingegaan. De eeuwige, de geestelijke, de lichamelijke dood. Daarom is het zo groot. Christus is het die gestorven is en die ook uit die dood als overwinnaar is opgestaan. Maar of een ander dan al zit te praten van: oh ja, daar geloven ze maar en ze nemen het aan en dan wenden we onze blik her en derwaarts. Daar schieten we weinig mee op. Daar hebben we niets aan, want tot mij persoonlijk komt toch de vraag. Geloof ik in hem die de zondaar rechtvaardigt om niet? Of ben ik nog in mijn ongeloof, in mijn duisternis? Dan ben ik ook onder het oordeel en de vloek van de wet. En dan is het dubbel ongepast om maar te praten over die en over die. Want dan is er maar één vraag belangrijk, zouden we zeggen. Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? We hebben al enkele malen in de jaren die voorbij gingen deze zondagafdeling behandeld. Soms heel uitgebreid, als ik me goed herinner. Misschien wel eens wat leerstellig, het kan ook wel zo zijn. Maar we staan er nu weer voor. Deze belangrijke zondagafdeling om die met elkaar te overdenken. En ik wil niet al te ver gaan in de, laten we zeggen, in het leerstellig gedeelte. Ik moet er wel enkele dingen van noemen, maar daar wil ik toch niet al te sterk de nadruk op leggen. Er staat boven van de rechtvaardigmaking. Dat mag geen verwarring oproepen. Ik hoop dat we dat weten. Dat rechtvaardigmaking, dat betekent rechtvaardig verklaring. Dat woord, die zaak, ligt op juridisch vlak. Bij rechtvaardigmaking, dat woord mogen we wel gebruiken als we de inhoud goed zien. Als we die inhoud niet goed zien, kun je met rechtvaardigmaking, zou je ook kunnen bedoelen hoe er bepaalde kwaliteiten in een mens zijn of ingestort worden, waardoor hij rechtvaardig wordt, steeds rechtvaardiger. En steeds meer aannemelijk wordt voor God, de rechtvaardige God. Maar dat betekent het woord rechtvaardigmaking niet. Rechtvaardigmaking betekent rechtvaardig verklaring. En dat is een daad van God. Een uitspraak van God. Een rechterlijke uitspraak. Waarbij hij vrij spreekt van schuld, van straf. Van alle overtredingen, de schuld is uit het boek weggedaan, als had ik nooit geen zonde gekend, nog gedaan. Die rechtvaardigmaking, laten we het zo noemen, die rechtvaardigmaking is onlosmakelijk verbonden aan de in de keten van Gods heilsweldaden. Die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Toch is juist de rechtvaardigmaking altijd een punt geweest waar veel over gesproken. Heel veel over geschreven is. Het wordt wel genoemd, het hart. Van de reformatie. Het hart van de Bijbelse boodschap. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Wel kan er in de ene levensfase en de andere fase van een mens wel eens verschil zijn in de benadering. Er kan een tijd zijn dat de rechtvaardiging des zondaars zo centraal staat. dat iedere tekst en alles wat er gepreekt wordt, om die ede spil draait. Het kan ook zijn dat de Heilige Geest onze aandacht gaat bepalen bij de kracht van de opstanding van Christus in ons persoonlijke leven. Sommigen zijn daarin te ver gegaan en hebben een overmatige plaats ingeruimd aan de heiligmaking. Hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en sieradien. Dan is de rechtvaardigmaking niet het middelpunt of de kern, maar de heiligmaking. Christus in ons. Ook dat kan leiden altijd weer in menselijke overwegingen tot een wetticisme. Tot tenslotte een koude, dode vorm van werkheiligheid. Maar, ik moet er ook bij zeggen dat velen die zo zuiver als glas hebben gesproken over de rechtvaardiging des zondaars, met hun voeten hebben vertreden de kracht van Christus opstanding in ons. En daarmee de vijanden grotelijks aanleiding hebben gegeven tot lasteren en tot schimpen. Zodat ze gezegd hebben, ten onrechte weliswaar, maar de aanleiding werd gegeven, dat heb je nu van die leer. Dat komt er nu van. Dat zie je maar weer. En toch mag dat alles niet wegnemen. Dat de rechtvaardiging des zondaars door het geloof het hart is van de prediking. Maar straks zojuist toen ik zei van rechtvaardigmaking in het middelpunt of heiligmaking, eigenlijk is het nog anders. Het is eigenlijk nog iets anders. Daar kom je ook niet altijd direct achter. Maar daarin onderwijst de Heilige Geest. En wat zie je dan? Wat is het dan anders? In welke zin? Is dat dan niet belangrijk? Ja, het is hoogstbelangrijk. Maar de Heere laat je wel eens zien dat jezelf en anderen met alle praten erover, de een nog scherper uitpluizende dan de ander, dat je er zo weinig mee vordert. En dan heb je, je kent die verhaal, die boekjes wel, die heb ik ook vroeger allemaal wel gelezen. Van is er leven voor de rechtvaardigmaking? Ja of nee? Waarin verschillende predikanten ook daarin werden afgetuigd die tegenovergestelde leerden. En aan de hand van uitspraken van Calvijn en noem maar op. Oh, je kunt er je tijd echt wel, heel je vrije tijd mee doorbrengen, alleen al met het onderzoek van dergelijke dingen. En dat je op een gegeven moment wakker gemaakt wordt. Zeg je, ja, wat baat het je nou, mens? Wat baat het je nou? Al je gepraat. Alles wat je naar voren brengt. En dat je voelt dat er maar één noodzaak is. Dat de eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus zijn Zoon in het middelpunt zet. Wij niet de rechtvaardigmaking in het middelpunt. Of de heiligmaking in het middelpunt. Of de levenmaking of hoe dan ook. Maar dat God de Vader zijn Zoon in het middelpunt gaat zetten. Van de verkondiging, want dat kunnen wij niet. En ook van het persoonlijke leven van een ieder onze. Dan ben je wel eens genegen om te zeggen, dan komt het met de rechtvaardigmaking wel in orde hoor. Want die rechtvaardigmaking is zo nauw verbonden aan de persoon van de middelaar, aan zijn volbrachte werk. Dat als ik over een rechtvaardigmaking ga praten als een stuk apart, dan mis ik eigenlijk alles. Dan ben ik bezig een stuk leer uit te snijden naar mijn model. Kijk, en dat gebeurt zo vaak in geschriften en noem maar op, strijdschriften. En je kan het lezen dat je zegt, ja, de een die tuigt de ander af, omdat je op een gegeven moment bent, je ziet het gewoon niet. Je zegt, jongen, wat dom dat ik dat toch niet aanvoel waar die nou fouten is en waar hij nou weer gelijk in heeft. Want, ja. En toch, het is een voorrecht als je dat alles een weinig los mag laten. Je mag zeggen, nee hoor. Gerechtvaardigde mensen die gaan verloren. En geheiligde mensen die gaan ook verloren. Je komt overal bedrogen mee uit. Je hebt mensen die wel een rechtvaardigmaking konden vertellen zo zuiver. En ik denk dat ze dat nog beleefd hebben ook. Dan kun je zeggen, ja dat kan niet. Wat kan niet? Wat kan nou eenmaal niet? Dat weet je niet wat niet kan. Wat kan er in die menselijke ziel al omgaan? Maar waar het al het droevigst mee afliep. Nou komt ons het oordeel niet toe. Maar dat er van alles niks overblijft. Dat is toch een lering, hè? Want dat wil ons toch zeggen dat alleen het woord onze Gods, dat blijft tot in de eeuwigheid. En daar komt de mens nooit bedrogen mee uit. Maar wel met zijn eigen, met zijn rechtvaardigmakingen, noem maar op. Nou ja, en daarbij komt dat de ene mens is weer dweperiger aangelegd als de andere. Die dweept gewoon en o mensen, tenzij gij mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. We hebben ook al zulke mensen in ons midden gehad. Die expres daarom kwamen luisteren. Voor leven voor of na de rechtvaardigmaking. En dat ze hem ook wel eens botweg zijn vraag stelden. Nou, zeg nou eens, is er nou leven voor de rechtvaardigmaking of niet? Dat geloof ik vast wel. Maar niet na de rechtvaardigmaking. Dan is er geen leven. Ja, toen liepen de zaken weer vast natuurlijk, dat begrijp je wel. Maar ik deed dat expres om te laten voelen, mensen, wat schiet je er nou mee op? Wat heb je daar nou aan? Je hebt mensen die vereenzelvigen bijvoorbeeld de rechtvaardigmaking met de levendmaking. Daar legt men alle nadruk op. Hoe de Heere van God zeide op dat ogenblik in die levendmaking de mens rechtvaardigt. Maar je weet het niet. Maar dat is ook alweer zo, dat is om te beschrijven en in de leer kan dat wel eens nuttig wezen, zoiets. He? Maar gaat het nou om de praktijk te zeggen, ja, daar heb je ook niet zoveel aan. He, want dan moet je eerst zeker weten, ben ik levend gemaakt? Aan de hand van kenmerken. En dan mag ik toch al wel aannemen dat al word ik dan niet gerechtvaardigd in mijn leven. Al maak ik dan de rechtvaardigmaking niet mee. Dat ik het toch in mijn consciëntie, maar dat ik het toch eigenlijk wel ben. He? Het is toch ergens ook waar. De oude dogmatici hadden het over 4 momenten in de rechtvaardigmaking. Van eeuwigheid in het besluit Gods. In de opstanding van Christus uit de doden. In de consciëntie. En in de laatste dag, als God openlijk zijn volk, die schare zal rechtvaardigen. Ja, dat is mooi, als hij dat leest. Maar toch wij, ik. Het is ook jammer, iedere actie, of iedere actie, zeg maar, dat heeft een reactie. Dan zeg je, ja, je hebt dat gehad in de tijd en nog met volgelingen van dominee Pauwen. Misschien ten onrechte dat die man het helemaal zo niet bedoeld heeft. Dat weet ik ook niet. Kom ik niet in. Maar op dat punt weet ik wel dat de mensen ontzettend fel waren. Maar als reactie, kun je dat wel begrijpen. Want ja, laten we nou maar eerlijk wezen. Het is in veel kringen gewoon is de rechtvaardigmaking. Dat is de dominee die is dan gerechtvaardigd. Of nog niet. En misschien dat er nog één of twee zijn die achter die zaak staan. En de rest heeft daar geen kennis aan. Nou is men al naar gelang het karakter wel meer of minder mild. Hè? Dat de meeste mensen sterven in de roepende genade. Die komen niet verder dan de roeping. Krachtdadig inwendige roeping. En daar sterven ze in ook. En die mensen, zegt men dan ter vergoeilijking, die hebben het vaak nog beter als wij gerechtvaardigde mensen. Want, ja, wij worden maar vaak met honger gespijzigd. En die mensen, die krijgen nog wat weldaden. En die hebben soms nog een aangename leven. Kijk eens, dan voel je wel aan. Tja, ik weet het ook niet, maar ik heb wel eens gedacht, ja, als je moet kiezen tussen twee kwaaien, dan zou ik dan nog liever, geloof ik, naar de andere kant kiezen. Want daar is het hart van de Bijbelse boodschap en wat men dan noemt het hart van de reformatie, dat is er gewoon uitgesneden. Daar moet je maar op letten. Dat is in de prediking in doorsnee genomen. Het hoeft natuurlijk niet iedere preek per se gezegd te worden. Maar dat is er gewoon uit. Haast. En daar bestaat de prediking en de tekstkeuze toch hoofdzakelijk. Uit een legio aantal gangen van het volk. Dan maar eerlijk wezen. Zodat ik wel eens gedacht heb, die denkt dat ze eigenlijk het beste en zuiverste deeltje vertegenwoordigen hier in Nederland. Die zijn bijkans het verst weg van de schriftuurlijke prediking van het woord. Het heeft de naam gekregen van bevinding. Maar als het over zulke bevindingen gaat, denk ik wel eens, ach mensen, daar hoef je helemaal niet geweldig over te doen. Dat kan iedere zondaar wel een boek over schrijven wat hij allemaal meemaakt in zijn leven. Het is daarna welke waarde je eraan toekent. Maar dan is het altijd die David dit en die David zus en dan krijg je al die geschiedenissen. Altijd wordt het uitgewerkt op het vlak van de mens. Nee, ik moet eerlijk zeggen, daar ben ik wel zo akelig van geworden, u misschien niet, maar ik ben er persoonlijk zo akelig van geworden in mijn leven, dat ik nog liever een voorwerpelijke prediking zou horen zonder meer dan dat. Als het antwoord nog maar een beetje verklaard wordt. En verder dan maar niet. Maar daar zou ik niet onder kunnen leven. Onder die totale verlegging van de klemtoon en van het accent. En o, dat volk en o, dit en o, dat niet. Je voelt wel aan als reactie. Kun je dan iemand die de rechtvaardigmaking nogal dweperig beschrijft als het begin. Kun je wel begrijpen, begrip voor opbrengen, menselijk gesproken. Want. Men is in kringen geweest, overal heen, en men heeft ontdekt, jongen, wat is dat nou voor een soort geloof hier? Dat komt helemaal niet meer aan de orde praktisch, want dat is maar een enkeling die weldaad te beurt valt. En dan moet je daar nooit te gauw in zijn, om te gauw te denken dat je dat bent, want dan klopt het ook al niet. Het is meer een soort kroon aan het eind van een lange weg, als je nou ook nog gerechtvaardigd wordt. Bijzondere weldaad. Maar gelukkig dat het niet strikt noodzakelijk is, voor iedereen. En het is een machtig wapen in de hand van een hoogmoedig mens om een ander mee op zijn hoofd te slaan. Een machtig wapen. Want ja, die mensen die worden met bijzondere eerbied bejegend. Die heeft dat wel. Die zou het plekje nog kunnen zeggen. En dat geeft wat hij dan ook uitspookt of hoe hij dan ook preekt. Maar dat, ja, dat heeft hij. Ja. Ja, nou, dan voel je aan, dan kun je een reactie wel. Want dat kun je natuurlijk in de schrift niet vinden. Kun je in de schrift niet vinden. In de schrift ligt dat niet zo erg uit elkaar getrokken als bij ons. Daar is geloof, of moet een historisch of een wondergeloof zijn, maar daar is het geloof omschreven als het geloof in de Heer Jezus Christus. Tot rechtvaardiging. Voor alle die geloven. En die terminologie is daar ook onbekend van, dat stel je voor. Iemand zei het tegen me, je denkt toch zeker niet dat die stokbewaarder gerechtvaardigd was? Ik zeg, oh, dan geloof ik vast dat die man gerechtvaardigd was. Anders had hij niet meer geleefd. Ja, maar dat is heel wat anders, zei die dominee. Dat is op het scherp van een mes. Een soort hellevaart, weet je wel. Nou ja, daar had die man nog geen kennis aan, dus dat kan toch ook niet. Nou ja, die man had misschien die term geen eens begrepen van rechtvaardigmaking of hoe je dat dan noemen wil. Maar die man die geloofde in de Heer Jezus Christus en de tollenaar die ging afgerechtvaardigd naar zijn huis. En dat gold voor die stokbewaarder ook. En als je dan die Bijbelse geschiedenissen leest, en je leest de apostolische arbeid onder de heidenen, dan voel je wel aan dat er een onschriftuurlijk uit elkaar trekken gekomen is van de weldaden die God aan zijn kerk geeft. En de een die staat altijd te zeuren als het beginnetje maar goed is, als die mens maar levend gemaakt is, want daar komt het dan toch maar op aan. En de andere die staat altijd, als het mens dat maar weet, dat hij gerechtvaardigd is. En zo heeft iedereen zijn eigen standpunt. Maar dat is niet goed. Dan krijg je ook die speciale dingen. Ja. En wij. Nou, ik wil niet ontkennen dat ik jarenlang bijzondere nadruk op deze dingen gelegd heb, bewust en onbewust. Waarom? Omdat het een ontzettend groot wonder is. De rechtvaardiging des zondaars door het geloof. Nou, laat ik het andere allemaal rusten. Ik wou niet nou op Comriaanse of welke wijze dan ook over de rechtvaardigmaking in de levendmaking enzovoort. Kom ik niet meer in. Laten we rusten. Maar wat baat hebt u nu dat gij dit alles gelooft? Nou, dat is een vraag, wil je zeggen. Die komt hier toch niet te pas. Een baten, een vrucht des geloofs. Wat heb je eraan eigenlijk? Dat je dat alles gelooft. Wat? Nou, dat samengevat werd in die 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ja, wat heeft dat er nou mee te maken? Ja, zo denkt men. Wat heeft dat er nou mee te maken? 12 artikelen. En die er nog een beetje naar luisteren wil, die zegt, ja, ho, is. Dat is nog niet daadzakelijk. Dat is een rechtvaardiging door het woord. Maar heb je hem nou van de Vader gehad? Nou, zo ga je maar door. Ik moet er altijd om glimlachen. Want dat heb ik al lang geleden geleerd in het woord, zo praat de mens. Door het woord. Maar om nou nog buiten te staan, omdat je dat nog mist, dat je hem nou van de Vader zelf gekregen hebt. Nee, wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Het staat toch zeker niet in het teken van... Nou jongens, we gaan de balans opmaken en kijken wat we hebben. Nee, dat zou ik niet durven zeggen dat het dat betekent. Het lijkt er wel een beetje op. En om de rechtvaardiging uit die sfeer te trekken van... als iets heel apart wat een enkeling... Ja, met het oog daarop is het mooi dat het er zo staat. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Er wordt dus niet gevraagd of u bekeerd bent. Er wordt niet gevraagd of dat je al wat meegemaakt hebt. Of dat je een gearresteerd mens bent of niet, houd er rekening mee, o mensen. Want deze zaken liggen verschrikkelijk scherp natuurlijk. Je moet er niet op een achterbakse manier toch een knol aan draaien en zeggen, nou ja, kijk eens, dat staat er allemaal wel niet. Maar ja. Nee. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft, staat er. Staat niet wat heb je eraan, hoeveel je meegemaakt hebt in je leven. En met al die dingen meer. Want dan is er inderdaad eigenlijk geen principieel verschil tussen de leer van Rome en van de protestante kerken. Dan zou ook de leer der schriften die door de Heere weer in het middelpunt gezet werd, ook in de tijd van Luther en Calvijn, dan zou daar nooit iets in geweest zijn van dat totaal andere, dat wonderlijke. Dan zou Luther ook niet gezegd hebben of geroepen, dit is een poort van het paradijs, toen hij iets verstond. Van de rechtvaardiging door het geloof. Hoe wij nu rechtvaardig zijn voor God. Dus wij moeten stellen dat een mens met alles niet in aanmerking komt. En dat de mens in zichzelf ook niets heeft. Waardoor hem die rechtvaardigmaking ten deel valt. Het is uit genade. Maar ze zeggen wel eens in natuurlijk, het slaat als een tang op een varken. Zou je ook hier kunnen zeggen. We moeten niet een mooi afgetuigd en afgesneden mens ten tonele voeren. Die dan ten slotte, daar komt het op neer, omdat hij gaat zeggen, nou laat mij dan maar gaan. En die daar ter helle vaart. En dan op laatste moment, hij heeft geen woorden meer, wordt hij eruit gehaald. Dat is waarde in het vlees. Dat is niet naar de geest. Dat is niet uit God. Dat is uit de mensen. Toen mijn vader dat boekje aandroeg van die pelgrimsreis naar Emmanuel, van Becker, Alteris Becker, toen zocht zijn vader, mijn grootvader, die zocht een bladje op. Die zegt, jochie, lees dat eens. Daar werd de rechtvaardigmaking beschreven. Bergen valt op mijn heuvelen bedekt me. Ik heb het later zelf ook gelezen. En dat gesmolten lava en weet ik allemaal. Uit die borst, die kinderen aan die borsten van de moeder. Daar kwam gloeiende lava uit. En dat gekreun en verschrikkelijk. Toen zegt mijn grootvader, jochie, dat is niks. Zo wordt een zondaar niet gerechtvaardigd. Helemaal niet. Het heeft er niks mee te maken. Kijk, die lijn, hè. Nou doen ze het niet allemaal even grof misschien, als die man in dat boekje op die bladzijde waar ik verder niet aankom. Maar een kneep hebben velen er wel van, hoor. Al gebruikt men dan niet die ijzingwekkende woorden, maar men gebruikt dan toch wel zulke woorden, dat een iedereen zuchtend het hoofd buigt en met een zekere, enerzijds een soort hunkering, maar anderzijds met een soort angst eraan denkt, als ik dat toch nog eens mee moet maken. Jongen, jongen. Dan heb je al een hel gehad hier op aarde. Al deze en dergelijke redeneringen worden eigenlijk aan de kant geschoven door de vraag, wat baat hebt u nu dat gij dit alles gelooft? Het gaat over de baten des geloofs. En niet over andere baten. Wel, zegt hij eenvoud, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwige levens. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Ja, let daar goed op. Let daar goed op. Wij kunnen niet een soort, ja, een soort vermomming maken, weet je wel. Nou heb ik, ik heb wat geleerd. Ik heb dit of dat meegemaakt, hè. En nu, op deze en dergelijke gronden, die dan goed zijn, die de toets kunnen doorstaan, op deze en dergelijke gronden, mag ik toch voor God verschijnen. En kan ik de eeuwigheid aandoen. Ja, dat is wat. En dat kan niet. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Zo hebben bijvoorbeeld de reformatoren nooit gedacht of geschreven. Die zeiden niet tegen een onrustig mens of een mens die door twijfel besprongen werd. Ja, je moet nou eerst eens dit, je moet nou eerst eens dat en je moet zus of zo. Nee. Ze wezen altijd naar de belofte Gods in zijn woord. En wij zijn eigenlijk zo vijandig van nature van die armoede. En die rijkdom alleen in God en zijn Christus. In het hangen en zinken op het eeuwig blijvende woord. Daar zijn we zo bang voor en zo benauwd voor. En daar zijn we zo tegen voor onze natuur. Wat doen we nu? We plukken van Christus. We plukken uit het woord. We hebben wat. We zijn iets geworden. En daar gaat de gerechtvaardigde man. Nou, als dat nou alles is, hè. Al heeft hij 3 dagen of 40 dagen in de hel verkeerd, maar hij gaat er weer naartoe. Als we dat maar onthouden. Want het baat hem niet, die ellendeling. Welke veren dat hij ook opzet. Hoe die zich ook vermomt. Arm of rijk of hoe dan ook. Het baat hem niet. Hij kan niet zo de hemel ingaan. Let daarom goed, wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft, wat ons aangaande de drie-enige God geopenbaard is in het woord en door de Heidelbergen nader omschreven. Er staat dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Dan ben ik het niet in mijzelf. Dan ben ik het niet omdat ik bekeerd ben. Dan ben ik het ook niet omdat ik zo'n gelovig mens ben. Dan ben ik het alleen omdat ik uit genade door de Vader aangemerkt word in Christus. En dat ik ellendige verwaardigd word. Dat te geloven, op hoop tegen hoop, dat Vader mij nu als Vader en niet als rechter toespreekt, omdat hij mij wil aanzien in Christus zijn geliefde zoon. Daar mag toch geen tweestrijd over bestaan, of tweespalt. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Ja. Je zult me toestemmen dat we daar niet zo gelijk achter zijn. Ik heb straks gezegd, in de Bijbel als je dat leest, dan zit het allemaal nauw aan elkaar verbonden. Maar we moeten ook rekening houden, daar kwam het woord bij heidenen. En wij zijn er misschien al van onze kindse dagen af onderop gegroeid. Je zou zo zeggen, het is waar, het is een onwederstandelijk werk. Maar toch merk je dat de Heere vaak zo geruisloos doorwerkt in een mensenleven. Bij degene die onder het woord leven. Wat iemand in deze wereld soms in een kort tijdsgewricht mag ontdekken, daar zie je vaak in de kerk hoe dat de Heilige Geest door het woord hoe langer hoe meer onderwijst. In eigen verlorenheid en in de redding van de Heer door de Heer Jezus Christus. Daarom zei ik, daar zijn we niet zo gauw achter. Al weten we het zelfs. Al geloofden we het zelfs. Want kijk nou eens, vanwaar al die strijd? Vanwaar al die onrust? Ja, zeg je dan, het loopt daar niet over. Ik weet het niet. Je kunt toch niet zingen, rust mijn ziel, uw God is koning. Hoe komt dat nou? Zelfs mensen die dan, zullen we zeggen, zo'n geëikte rechtvaardigmaking zitten te vertellen. Als je ze recht in hun gezicht vraagt. Hoe is het nou? Geloof je nu in de Heere Jezus Christus? Dan verschieten ze vaak van kleur. Ja. Och man, daar vraag je me zo af. Ja, tjong. Ik ben er wel eens anders aan toe geweest en zo. Een tijd gehad, man, dan kon ik zoiets geen eens vertellen, dan konden ze wel in mijn tranen wassen. Kijk, ja. Ja, laat maar eerlijk zeggen dat we altijd naar de verkeerde kant kijken met onze ogen, hoor. En dat het een heil geheim is dat aan zijn vrienden naar zijn vree verbond wordt getoond. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En anders zit een goede protestant, zoals hij zich graag genoemd hoort worden. Die zit toch te schaven en te vroeten en te bijtelen. En die zou wel een heel ander gevoel hebben als die dat nou maar niet gedaan had of dat of zus of zo. Dan zou die nog wel durven hopen dat God hem genadig zou zijn. Dan zou die misschien ook nog wel aan het avondmaal durven te komen. Maar ja, er zijn zoveel dingen in zijn leven en och, ja. Het is maar goed dat de mens geen open boek is zo voor elkaar, van dingen waar je over schamen moest enzovoort. Moet je hem bezig horen. Maar in werkelijkheid begrijpt hij niet, en dat kunnen we ook niet begrijpen, dat deze redenering vijandschap is tegen de Heer Jezus Christus, die zich toch niet voor niets heeft doodgeliefd aan het vervloekte hout des kruises, om dode zondaren te rechtvaardigen, om niets. Dat voelt het toch wel aan. Het is toch net alsof er een rijk voorziene tafel is, waarop alle dingen gereed zijn. En wij zitten te moren en te broeten eigenlijk om een oude boterham van onszelf nog een beetje op te warmen. Om die op te eten. We zouden al heel blij zijn als we maar een andere jas hadden. Bij wijze van spreken een ander pak. En daar bedoel ik mee dat we er iets anders bij zouden lopen voor God. Meer kans om gerechtvaardigd te worden. Maar dat God nu een mensenkind recht. Vaardig, die een zondaar is, die niet bekeerd is, die niet gerechtvaardigd is, die niet heilig is, die niet wederom geboren is bij zichzelf. Maar een zondaar. En dat ik dat alleen door een waar geloof mag aannemen door de werking van die Heilige Geest. Ach mensen, dat is nog een punt. Dat is nog een punt. In je persoonlijke leven. Maar ook in de kerk hoor. Er is veel strijd, maar dat is eigenlijk ook een strijd. Want ik wil heus niet in een laatdunkende kritiek de Heere bewaren me ervoor. Maar dan denk ik wel eens, jongen, als daar of daar, in kringen waar ik ook heel bekend ben, maar als daar of daar toch eens eentje de waarheid zou vertellen. Werkelijk, nou eens ging vertellen, de rechtvaardiging in zondaars bijvoorbeeld. Oh. Dat zou gewoon een, wat er gebeuren zou, weet ik niet, maar. En als hij de rest nou allemaal zou zeggen, oh, best op allemaal niks te betekenen. En de baron die en baron die, ik ben een gerechtvaardigd mens. Nee, hou jij je mond even, jij staat nog voor de zaak. En als hij daar eens de vloer mee zou vegen, zeg, oh, schiet op met al die kletspraatjes. Schiet er toch mee op, dat heb je niks te betekenen. Oh, het zou niet goed zijn natuurlijk, maar ik bedoel maar. Je zou de woede en de ergernis dan zou uitkomen dat men meer gerechtvaardigd dan geheiligd is. Want de heiligmaking zou dan even op de tocht komen te staan. Vanwege de woede en de ergernis. Daarom zei ik, het blijft tot op de huidige dag toe een strijd. Ik heb dat meer gezegd, maar ze hebben tegen mij wel eens een predikant. Die zei wel, ja zegt hij, maar vroeger in de brave Hendrikken tijd, hè, toen was dat wel eens nodig om daar de klemtoon op te leggen, maar nu niet. Hè, want hij wou zeggen, de mensen die zijn over het algemeen niet wettisch en die zijn niet zo heilig enzovoort. Ja, in de schijn niet, dat weet ik wel, maar toch leeft die oude hoereerder, die leeft in ons. Om werken en genade van allebei wat te hebben, om daardoor te leven. En daarom voel ik toch onder de preek door dat ik het toch wel weer zo mag beklemtonen. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En dat het altijd nog weer de moeite waard is om elkaar die vraag te stellen. Geloof je dat nou waarachtig of geloof je dat niet? Je kan wel zeggen ik geloof het. Maar dat je in de praktijk alles omver schopt. Omdat je nooit anders doet dan met je eigen verrotte zaakje naar voren komen. Hè? Dat je weer eens zus en weer eens zo en weer eens dit en weer eens dat. Je kan er weer even tegen. Maar dat je toch niet waarachtig gelooft in dit. Dat je alleen in Christus voor God rechtvaardig bent. En dat gaat nou uit. Nou weet ik wel hoor, de Heer trekt alles met zijn kinderen recht hoor, dat mag ik ook niet in gaan drepen. Dat weet ik wel. De Heer trekt alles nog wel recht. De Heer snijdt op een gegeven moment alles aan stukken. Dat is de ervaring. Op ziek- en sterfbedden. In tijden van nood en tegenheden schiet er niet dat van over. Uitgepraat is een mens. En dan mag je nog blij zijn als je horen mag. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heer. Mag je wel opspringen van vreugde. Voel je wat een strijd dat er in die ziel van die mens. Die hooggevoelende. Die hoogmoedige. Die zelfhandhaver. Wat een strijd dat er door die geest. Treden wordt. Dat zeg ik wel eens. Dat is nou waarachtige bevinding. Dat is nou echte bevinding. Het andere noem ik wel eens bevindelijkheid. Dat is zo'n heel portie. Daar hebben we allemaal een heleboel van. Maar dat is nou de bevinding in het leven waar het over gaat. Dat je eruit moet vallen. Dat voel je. Dat voel je. Met alles. Al had je een zuivere indruk en een zuivere leer. Al was je dan door het allerheiligst geloof verbonden aan die Heer Jezus Christus. En toch, wij pakken altijd ons eigen erbij. En weet je wat er dan gebeurt? Dan komt er een ogenblik in mijn leven, dan sta ik opeens oog in oog met de dood en dan heb ik niks. Dan sta ik dan weer. En ik begin te beven van angst en te rillen, want ik denk, oh, nou is het afgelopen met me. Nou sterf ik. Ja, dan denk je, de duivel die probeert daar weer misbruik van te maken, die zegt, nou kwam eens echt voor de dag. Echt voor de dag dat je nog nooit iets van de Heere gehad hebt. Zo doet de duivel. Die probeert de mens te overspannen. En om hem gek te maken daarin. Want dan zegt hij, nou wat heb je nou aan je geloof? Wat heb je nou aan je geloof, hè? Kijk, nou ging het er eens even spannen en nou zat je al in zak en as, man. Je bent toch een man die zijn naam beleden heeft? Die zijn dood verkondigd heeft. Stel je voor dat je zoiets van het avondmaal zou krijgen. Dan ziet iedereen het nog ook. Wij van ellende opeens geen raad meer weten. Ja, zo redeneert de duivel. En wij luisteren. Waarom? Waarom luisteren we daar? Nou, laat het maar met één woord zeggen. Omdat ik zoveel waard ben. Ik ben zoveel waard. Daarom luister ik. Daarom heb ik graag dat een ander me tegemoet komt. En zegt, jongen, wees nou niet al te... Nee, vloei nou niet door. Alsof de Heer nog nooit wat aan je ziel gewerkt had. Hoor. Want daar heb ik ook wel kennis aan, hoor. En ja, als het erop aankomt, hè. Kijk eens, dan valt niet mee, hè. Maar je mag toch wel... Je hoeft toch niet weg te gooien wat er vroeger gebeurd is enzovoorts. Kijk, dat zijn toch beproevingen en verzoekingen. Dat hebben we dan graag. Maar als er een ander een beetje zou grinniken en zou zeggen, ja joh, het is niks met ons hoor. Met mij niet en met jou ook niet. Dat heb je maar weer ontdekt, hè. Het is totaal niks. We zitten wel aan de verkeerde kant. Aan de verkeerde kant. Dan zou je zeggen, wat is dat nou voor een dokter? Wat is dat nou voor praat? Bah. Want dat wil ik niet. Ik wil in bed gelegd worden. Net als de kinderen, als ze een klein beetje groter zijn. Dan zeggen ze, baby. Ik begrijp dat al, omdat je het meer meegemaakt hebt. Dan willen ze baby zijn. Dat wil zeggen, nog eens lekker vertroeteld worden. En gedragen worden. En dan zeg ik, zeg eens opa. En dan, met veel moeite, zeiden ze dan, opa. En dan konden ze het heel goed zeggen, hè. Maar zo sterk. Nou, zo staat godsdienstig ook. Dat willen wij. En we mogen wel kinderen zijn, hoor. Kinderen, dat mag wel. Maar dan ook echt kinderen. Dan ook echt kinderen. Kinderen die stamelen Abba, Vader. Kinderen die voor de verantwoording en voor rekening van die goddelijke Vader leven en sterven. Kijk, en daar kom je nou aan het hart van dat menselijke zielenleven. Dat is nou gewoon onmogelijk voor een mens. Vandaar de verwarring die mij overvalt, de verontrusting, noem maar op. Ja, ik kan wel zeggen, zelfs al dacht ik dat ik dat, al weet ik dat nou allemaal wat ik nu zeg. Hè? Dat zou ik niet uit mijn duim, dat weet ik. Maar ook dat is geen enkele garantie dat hij niet over een uur ligt de ziel toven op de grond in zijn eigen. En dat het bed staat te schudden. Ja. Want God zegt, jonge man, meisje, vrouw, leer nou mijn goddelijk recht is. Want dat doe ik nou expres. Nee, de Heere bedoelt onze ellende niet en onze ondergang. Als we opeens oog in oog met de dood staan en opeens beginnen te beven. Of als ons bloed eens even stilstaat dat we zo beroerd zijn. Dat bedoelt de Heere de ondergang niet mee. Maar de Heere bedoelt, o zondaar. Dat heb je nou altijd nodig, die onterende, onterend voor de mens. die onterende confrontatie met jezelf, met je geloof, met je hoop en met je liefde, opdat je in der waarheid iets van het geheim zou leren, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben, en ook alleen in Christus een erfgenaam van het eeuwige leven. Wat hou je dan buiten Christus over? Dan ben je toch ook maar een prul. Dan ben je toch maar een banger. Dan ben je toch niks waard. De een is dapperder dan de andere. Maar goed, doorgaans zijn Gods kinderen niet zulke dappere mensen. Meest akelige, benauwde mensen. Het is toch waar, dat zijn wij toch? Dat is toch niet een onwerkelijkheid als je opeens geen raad meer weet? Dat is zo. Dat is alleen maar de waarheid. Maar omdat ik dacht door middel van het geloof. En door middel van wat ik intussen in mijn leven geleerd heb. Omdat ik dacht dat het zo wel kon. Kijk, dat is nou de brandende en schandelijke ervaring die mij zo neerdrukt. Als dan het puntje bij het paaltje komt en ja, wat heb je er nou aan? Dan ga je op de loop en daar heb je weer een zonde gedaan of weet ik wat. Dat schandelijke, want ja, we hebben toch die wapenrusting niet voor niets gekregen en die helm der zaligheid en dat borstpanzer, zo praat hij dan. Want hij wil er niet aan dat hij tot in het merg van zijn gebeente een mens is, een zondaar is. Je denkt misschien, ik wel. Denkt die man die preekt. O mensen, ik weet niet hoe ik het je nabij moet brengen. Maar ik ben, het is niet goed, er hoef je niet om te bidden, daar gaat niet over om vijandschap. Maar ik kan me herinneren dat ik wel woedend in mijn eigen was. Tegen die waarheid, hè, dat God nou, dat er nou totaal niks in aanmerking kwam. En dat nooit wat kwam. Je kan wel zeggen, ja, het is, dat is aangedaan hoor. Waar God op het hoogst verheerlijkt wordt en de mens op het diepst vernedert. Ja, dat is zo'n aangename leer. Zolang ik er met mijn christelijkheid en mijn bekering in het leven bij kan blijven, dan is het aangenaam. Want dan ben ik, zelfs op dat plekje waar die mens op het diepst vernederd wordt, zit ik nog te glimmen. Want dan zeg ik, ja, dat heb ik al kennis aan hoor. Op het diepst vernederd, ja, dat is een weg, mensen. Zal ik iets wat van vertellen? Kijk, daar komt hij weer voor de dag, die ellendering. Het is in alle kanten. En het is pijnlijk. Ik heb er ook wel eens tegenin geroepen. Ik heb wel eens tegen de Heer gezegd. Ik heb wat meer gezegd, maar dat is ook niet belangrijk hoor. Maar ik geef het als een illustratie. Illustratie van die menselijke tegenheid. Tegen het in Christus voor God kunnen bestaan. Ik kan zeggen, Heer, moet ik altijd nou zo preken? Op die manier. Want, dan heb ik kans dat er niemand eigenlijk het ermee eens is. En dat de kerk nooit vol wordt. En dat echte volk ook niet naar me omkijkt. En noem maar op. Weet. Dat zei ik zo allemaal letterlijk niet, maar dat zit erin. En dat ik toch in de dadelijkheid voelde wat een ander nou doet, dat is voor zijn verantwoording. Maar toch in de dadelijkheid voelde, als hij dat doet, dan zal ik je verdoemen. Dan is het afgelopen. Je zal de waarheid spreken en niets meer. En niet anders. Maar voel je hoe de mens mee wil doen. En als je ouder wordt, ja, dan ga je een hoop dingen misschien iets milder zien. Dat heb ik ook wel denken, oh, laat maar een beetje aan todderen. Want straks dan komt de grote bezem van de dood. En Koopbrugge zegt, als dat lieflijk evangelie je hart niet vernederd hebt, ongeveer op 10 minuten. Hij zegt, dat een mens gaat dood, dan komt God nog één keer met zijn heilige wet en hij dondert die hele zaak in elkaar van een mens. En dan is het afgelopen. En dan is hij ook zalig ook. Dan denkt hij, het is afgelopen, maar hij wordt zalig. Dat kan God ook nog doen. Maar de eer en de majesteit en de heerlijkheid zal voor het Lam zijn. En daar begint de Heilige Geest hiermee op aarde. En daarom gaan we beleven en wel zijn verder. Maar we besluiten dan met Paulus van ganser harte tegen alles in. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Amen.